Lieve luisteraars, mijn naam is Annemarie Baltus en ik heet jullie van harte welkom bij onze podcast over liefdevol leiderschap. Ik ben eigenaar van Inspira BV, waar wij dagelijks leiders en professionals op weg helpen om ze in hun kracht te zetten om de meest liefdevolle versie van zichzelf te worden. Liefdevol leiderschap is hard nodig in deze tijd en ik ga in gesprek met allerlei leiders over tegenkracht. Krachten die je moet weerstaan of overwinnen om een liefdevol leider te worden. Krachten die er zijn die je vanuit liefde wilt beantwoorden en niet vanuit egomacht bijvoorbeeld. Dat vraagt dat je heel stevig in je schoenen moet staan. Wat heb je nodig om een liefdevol leider te zijn? Vandaag ga ik hierover in gesprek met Paul Berger. Paul is directeur Cure bij Kopenhagen en Paul heeft een hele bijzondere carrière achter de rug, want hij is ooit begonnen als arts en heeft daarna een heel pad afgelegd. Welkom Paul.
Dankjewel, dankjewel.
Wil je iets vertellen over jezelf?
Ja, zeker, zeker. Ja, leuk om hier te zijn, Annemarie. En ik moet ook zeggen, ik vind het ook wel een beetje een eer om hier te zijn. Ik kan zeker wat over mezelf vertellen. Ik ben Paul Berger, ik ben 49 en ik woon in Bilthoven, ben getrouwd met mijn lieve vrouw Berber en heb drie leuke jongens, 14, 12 en 4. En dat is ook wel spannend, want dat verschil in leeftijd is overigens bewust, maar geeft wel een hele bijzondere dynamiek van zwemles tot digitale puberproblemen. Ik ben nu werkzaam als directeur van Cure bij Kopenhagen. En Kopenhagen is een stichting waar drie expertisecentra onder vallen. Eén school voor kinderen die in het reguliere onderwijs eigenlijk niet goed meer op een plek vallen. Een centrum voor epilepsiewoonzorg, dus mensen die epilepsie hebben en eigenlijk niet goed thuis kunnen wonen. En een ziekenhuis, een categoraal ziekenhuis, waarin we epilepsie, slaapproblemen en neurologische leerstoornissen behandelen. En dat doe ik nu 3 jaar. En daarvoor ben ik inderdaad begonnen mijn carrière als vaatchirurg.
Ja, en wij hebben gesproken over waar gaan we het eigenlijk over hebben als je praat over liefdevol leiderschap. En toen zei je, ja, liefdevol leiderschap is in de zorg eigenlijk ongelooflijk belangrijk. En toch als je het woord liefdevol leiderschap laat vallen in een ziekenhuis, dan word je toch een beetje meewarrig aangekeken. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, Het is denk ik heel bijzonder als je het hebt over liefdevol leiderschap en überhaupt de term liefdevol, dan zou dat in de zorg gewoon een automatisme moeten zijn. Want ik denk dat heel veel mensen dit alleen maar kunnen doen, het werk wat ze doen, als ze de liefde hebben voor elkaar, maar ook met name voor de patiënten. En toch is het zo dat je ziet dat hiërarchisch leiderschap in de zorg veel dominanter aanwezig is. Het is echt een oud vak, een oud bedrijf waarin je ziet dat het meester-gezelrelatie en daarmee de hiërarchie die optreedt toch nog steeds heel belangrijk is. En ik denk inderdaad dat het zeker in de huidige tijd, dat je ziet dat mensen veel meer in purpose denken, in plaats van ik wil heel graag dit vak doen. En de arbeidsproblematiek die je hebt, dat het heel belangrijk is dat je ook een ander soort leiderschap toont in de zorg.
Ja, dat geldt ook voor die nieuwe generaties, hè, die op de markt komen. Die willen veel meer reflectief vermogen hebben.
Absoluut.
En dat is er nog echt veel te weinig.
Ja, die gaan ergens werken omdat ze goed willen doen. Of omdat ze een bepaald doel willen hebben. En die gaat niet ergens werken omdat ze de baas zo interessant vinden. Of dat ze vinden dat zo'n belangrijke dokter is. Dus ik denk dat het echt heel essentieel is dat er een ander soort leiderschap in de zorg ontstaat.
Ja, en als je dan praat over leiderschap in de zorg, hè, want jij bent ooit begonnen als arts en je hebt ook een carrière shift gemaakt. Kun je daar iets over vertellen? Want daardoor heb je ook, vind ik, een breed perspectief. Want je bent arts geweest, je hebt bij een verzekeraar gewerkt.
Ja.
En nu bij de stichting.
Ja, inderdaad. Ik ben bijna 7, 8 jaar vaatchirurg geweest. En daarvoor heb ik natuurlijk een lange opleiding gedaan daar te komen. En eigenlijk merkte ik dat ik misschien wel niet zo dedicated was als veel van mijn collega's. Ik probeerde ook wanhopig om iets van een privéleven ernaast te hebben. Maar ik weet ook nog dat ik bijvoorbeeld in een ziekenhuis kwam voor het eerst en dat de hoofdverpleegkundige aan mij vroeg van joh, loop even mee naar de instrumentenkast en geef aan welke instrumenten jij graag wil hebben. Dan zei ik, ja, maakt mij niet heel veel uit. Ik heb een schaar nodig en een pincet en misschien van 2 lengtes en dat is het wel. En die keek me echt aan van nou, dat is echt debiel wat je zegt. Want ja, al onze dokters hebben hun eigen sets. En dat geeft al een beetje aan dat ik daar wat anders in zat. En ik denk op het einde dat ik me ook gewoon een beetje begon te vervelen. En ik was steeds meer bezig met fusietrajecten. Hoe kan ik mijn ziekenhuis in de regio positioneren? Of vernieuwingjes, uitdagingen. En dat heeft uiteindelijk toegeleid dat ik dacht van ja, volgens mij moet ik wat anders gaan doen. Toen ben ik een opleiding gaan doen, een MBA. En toen merkte ik eigenlijk, ja, dat is wat ik eigenlijk veel interessanter vind in deze fase in mijn leven. Ja, toen ben ik de stoute schoenen gaan aantrekken. En toen dacht ik, dan moet ik ook wat anders doen. En dat is best wel een zoektocht geweest. Ik denk dat ik daar wel 2 jaar over gedaan heb om uiteindelijk een keuze te maken waarin ik me enigszins happy voelde.
Lijkt me heel moeilijk. Want je geeft best wel veel op als arts. Arts zit ook op je identiteit vaak. Mensen zeggen, ik ben arts.
Ja, en ik denk dat ik dat wat minder had. Ja. Ik denk dat het ook in die toewijding zit, wat ik net zei. Ik denk dat ik dat van nature veel minder had. Ik zei op feestjes ook nooit dat ik dokter was. En dat denk dat ik dat ook niet zei, omdat ik geen zin had in allerlei verhalen over allerlei ziektebeelden van mensen en van oma's en opa's. Maar ik vond het daadwerkelijk ook niet zo interessant. Ja, dus ik deed wat ik deed en ik vond het ook echt heel leuk. Ik vind vaatchirurgie nog steeds echt een waanzinnig mooi vak. Maar daar stopte het wel. Hè. De ziekenhuisdeur ging dicht en dan was ik ook gewoon pal in mijn eigen leven met mijn eigen dingen. Ja. Dus ik denk dat dat voor mij wat minder gold. Dus ik heb dat vaak gehoord van mensen, dat ze het dapper vonden, moedig, stoer. Veel mensen zeggen ook, ik durf het niet. Waarom durf jij het wel? Ik denk dat het voor mij eigenlijk een natuurlijke stap is geweest. Ja. Als ik heel eerlijk ben, ik denk dat ik überhaupt geen geneeskunde had moeten doen. Maar dat is weer een ander verhaal. Dus voor mij was het eigenlijk een natuurlijke stap. En ik heb er ook tot op de dag vandaag geen spijt van. Betekent niet dat ik het niet mis, maar ik mis bepaalde elementen van het vak. Ik mis niet het dokter zijn.
En wat mis je dan bijvoorbeeld?
Nou, als chirurg ben je heel erg resultaatgericht en zeker in de operatiekamer. Dus je hebt een klein, heel efficiënt, nauwwerkend team en je lost een probleem acuut op en dan is het ook klaar. Ja, en die toewijding die je met elkaar hebt, die focus die je met elkaar hebt en die teamspirit die je met elkaar hebt, ja, die vind ik eigenlijk niet terug in mijn huidige werkzaamheden. En ik denk als ik zo een beetje bij mensen om me heen kijk, dat heel moeilijk terug te vinden is.
Ja, dat klinkt wel een beetje als een klus dan ook.
Het is echt een klus.
Ik ga een badkamer klussen en jij klust dan op een vaat. Ja, ook een soort leidingen.
Het is ook gewoon een beetje loodgieter werk. Ja, dat is waar. Zo'n loodgieter,
ja. Als je dan kijkt naar jouw zoektocht, hè? Want je bent uiteindelijk ook wat anders gaan doen. Wat is de wijsheid die je mee hebt genomen voor jezelf in die zoektocht van die 2 jaar? Dat je zo'n overstap maakt. Want dan je verlaat het oude, je wilt weg van het oude, het nieuwe is er nog niet. Wat is dan de wijsheid die daarin te vinden is?
Nou, ik heb denk ik ook vooral mijn hart gevolgd. En ik ben eigenlijk ook intuïtief bezig gegaan. Ik heb heel erg geprobeerd om te voelen wat goed is en veel minder proberen na te denken wat goed is. Want het is inderdaad waar, je laat heel veel achter. En dat is niet alleen je identiteit of je vak, maar dat is ook inkomen. Hè? Ja. De meeste dokters verdienen gewoon echt een goed salaris. Ja. Ik dus ook. En dat is nog maar de vraag of je dat zeker in de eerste stap die je maakt gelijk terugvindt.
Nee.
Het is halveren. Ja. En ja, dat is een prijs. En ik heb wel geprobeerd al die dingen niet in mijn keuzes mee te wegen. En het mooie is wel dat mijn oudste zoon, die zei, maar nu ben je dus geen chirurg meer. Ik zeg, nee jongen, ik ben geen chirurg meer. Oh, en die was echt teleurgesteld. Maar dat zat veel meer op de status van chirurg. In plaats van, nou, mijn papa doet iets wat hij leuk vindt. Ja. Dat is voor kinderen denk ik ook moeilijk om chirurg, ja. Dus de wijsheid is denk ik met name dat je probeert om de dingen die, hoe moet je dat nou nog zeggen? Ja, dat zijn dingen die kom er niet uit mijn woorden, kan het juiste woord niet vinden.
Nou, wat ik je wel hoor zeggen is dat als je praat over liefdevol leiderschap, dat je eigenlijk in je persoonlijke zoektocht naar jouw plek, dat het gaat ook over dat je de liefde volgt, want je zegt ook volg je hart. Ja. En ik denk dat het volgen van je hart, zeker als je alles lijkt te verliezen aan ego-stevigheid, dus status wat bij de vak hoort, geld, dat is natuurlijk allemaal dingen waarmee je een comfortabel leven kan leiden. En als je dat allemaal verliest, ja, dat is best een prijs. En het ego houdt ook van zekerheid. Die heeft helemaal geen zin in die onzekerheid van komt dat ooit nog goed en kan je ooit nog terug. En dus dat volgen van je hart, in die situatie. Dat vind ik echt wel heel knap. Dat je zoveel onzekerheid hebt geaccepteerd. Dat moet ook zeggen dat je zoveel liefde ook in je hart hebt. En van je voelde, dat kan ik hier niet kwijt. Dat je niet anders kon ook dan zo'n stap zetten om trouw te blijven aan jou.
Ja, nou, ik denk dat het wel zo is. Ja, dankjewel. Nou, en ik denk dat die andere dingen afleiden. He, dus het inkomen, de status leiden af van wat je eigenlijk moet doen. En stuur je dus eigenlijk een verkeerde richting op.
Ja, ik denk dat je dat heel mooi zegt. Inkomen en status leiden af van je hart.
En dat betekent overigens niet dat inkomen en status niet weer kunnen komen. Maar het lijkt wel alsof je je op een bepaald punt zet en dan een soort... Ja, misschien zijn dat wel de gouden kettingen waar mensen het over hebben. En dat krijg ik wel vaak terug. Zeker in de eerste 2-3 jaar nadat ik gestopt was, dat mensen aan mij vroegen, collega's, van hoe heb je dat gedaan? Ik durf niet, ik kan niet, want ik heb... dit en ik wil dat niet verliezen. Hoe heb je die keus wel gemaakt? Maar dat is wel mijn redding geweest. En ik denk dat als ik dat mee had gewogen, dat ik niet was waar ik nu zou zijn.
Ja, dus je hebt je eigenlijk helemaal los van je ego je besluiten genomen. Ja.
Ja.
Ja, dat herken ik. Heel erg in mijn eigen keuzes ook. Dat ik het los moet maken van het geld en dan trouw moet blijven aan wat erachter zit en erop moet vertrouwen. Dat er voor me wordt gezorgd op een bepaalde manier. Als ik trouw ben aan mijn hart, dat ik niet kan verliezen. En dat ik niet in het gat valt wat het ego ervan maakt op het moment dat je daarover gaat nadenken. Ja. Ja, en ik denk dat dit ook echt wel een hele belangrijke brug is voor liefdevol leiderschap. Omdat dat natuurlijk gaat steeds weer ook in de keuze die je moet maken als je directeur bent. Dat je voor liefde durft te kiezen. En dat je eigenlijk de status en je inkomen, dat je dat los kunt maken van datgene waar je vanuit je hart voor gaat.
Absoluut.
Want hoe kom je dat dan nu tegen in je huidige werk? Of ga ik dan te snel, is het goed om even de brug te maken van je tussentijd?
Oh, dat mag. Ja, dat is wel interessant, want dat was niet de leukste tijd.
Nee, want daar kennen wij elkaar van, hè?
Ja, ja. Nou ja, dat was dan wel leuk. Maar, nou ja, maar dit is best wel heftig, want ik ben dus daarna naar zorgverzekeraar gegaan. Wat denk ik een hele goede keuze, zeker achteraf. Maar ja, dan is niet alleen wat je doet anders, maar ook hoe je het doet is anders. En ik weet nog dat ik mezelf, het leek alsof ik wakker word voor een heel groot bord met heel veel mensen, die allemaal heel driftig post-itjes zaten te plakken met tekst erop. En aan het eind zei de manager, nou, we hebben heel hard gewerkt. En ik dacht echt bij mezelf, hard gewerkt? Ik heb, wat, hè? En toen dacht ik, ja, maar dit is mijn nieuwe wereld. En daar moest ik wel heel erg aan wennen. En ik heb echt, denk ik, moeten leren ontdokteren. Want ja, bij zo'n zorgverzekeraar ben jij gewoon een medewerker met een bepaald competentieprofiel. En dat is het dan. En ja, als dokter in een ziekenhuis ben je echt al veel meer dan alleen een medewerker met een bepaald competentieprofiel.
Nee, je moet ontdokteren. Ja.
Je moet echt ontdokteren, ja, ja. En dan was ik denk ik al niet de dokter. Ik denk dat sommige mensen daar nog veel lastiger mee zouden moeten hebben. Maar ja, ik heb daar denk ik wel 2 jaar over moeten doen. En dat was echt ik vond dat een bitse tijd. Ik ben ook wel door een diep dal gegaan daar. Ja, en dat is de fase dat we elkaar hebben leren kennen.
En heb je toen nooit spijt gehad dat je dacht, moet ik niet toch terug?
Nee, raar genoeg heb ik dat nooit gehad. En dat is denk ik nog wel belangrijk om even aan het begin hier toe te voegen. Toen ik stopte en begon bij de zorgverzekeraar, toen had ik 1 emotie. Ik heb weer een toekomst. Ik vond ook het beperkende van het chirurgenvak, namelijk altijd maar hetzelfde doen. Ja, dat zag ik mij gewoon niet doen.
Ja.
Dus die toekomst is voor mij ook wel een belangrijke leidmotief geweest om die bitse tijd bij Zilveren Kruis ook te accepteren en gewoon door te zetten. En toch mijn weg te vinden en toch na te denken, ja, wat kan ik hier nou wel en waar ben ik wel goed in? En dat is ook wel belangrijk om te noemen. Kijk, als chirurg word je in een bepaald keurslijf getraind. En dat is denk ik een goede opleiding die ik gehad heb. Maar er wordt heel weinig nagedacht over wat kun jij nou? Waar ben jij nou goed in? He, er wordt verwacht dat je goed bent in poli doen en opereren. Maar dat is maar moeilijk te vertalen naar dingen die men in de andere wereld doet. Dus ik weet nog dat Zilveren Kruis aan mij vroeg van, joh, Paul, waar ben je goed in? Ik zeg, nou, poli doen, opereren. Ja, dat doen we hier niet. Oh ja, wat vind je leuk? Ik zeg, nou ja, poli doen, opereren. Ja, dat doen we hier ook niet. Dus je moet ook echt anders leren denken. En ik denk dat dat met name me heel veel tijd heeft gekost. En daar ben ik nog steeds niet. Dus ook in mijn baan nu ben ik elke dag gaan leren. Dit vind ik leuk, hier krijg ik energie van, hier ben ik goed in, hier ben ik slecht in.
Maar elke dag aan het leren, dat ben ik ook. Dat doe ik ook.
Ja.
Ik leer van iedereen, van elk gesprek, van elk moment is er wat te leren.
Ja, maar ik ben er als dokter nooit zo bewust van geweest. Ik denk dat ik als dokter ook veel minder leerde, in ieder geval veel minder bewust leerde over mezelf en de dingen die ik deed of dingen die ik doe dan dat ik nu heb.
Ja, want je wordt gewoon beter in poli doen en beter in opereren en efficiënter en effectiever in opereren.
Efficiënter opereren, sneller, ja.
Ja, en je arts is ook gewoon dan een soort badkamer met leidingen, of niet?
Voor mij wel. Ja, ik denk dat voor heel veel dokters dat niet is. Hè? Dus dat voor mij wel. Maar dat zeg ik, ik denk dat ik nooit geneeskunde had moeten doen. En ik weet nog dat mijn eerste 2 jaar dacht ik, oh, die geneeskundestudie, ik vind het vreselijk. En toen vroeg ik die chirurg, dacht ik, ja, daar kan ik wel mee accorderen. Dat wil ik wel doen. Dus ik wist al heel snel dat ik een subspecialisatie wilde doen. Maar dat, ja, ik denk dat ik eigenlijk nooit geneeskunde had moeten doen.
Ja, maar ik las in een interview met Mariska Koster, die ken je ook, in Arts en Auto. Dat zij zegt van ja, artsen zijn harder dan verpleegkundigen. Omdat je als arts ook een bepaalde manier jezelf op uit moet zetten om het werk te kunnen doen. En die verpleegkundige heeft eigenlijk meer contact met de patiënt zelf.
Absoluut.
Ja, ik denk ook dat dat waar is. Ja.
Nou, en je maakt bepaalde beslissingen die enorm veel impact hebben op patiënten, op het leven, op soms ook het sociale stelsel, het steunstelsel wat ze hebben. En als je heel erg inleeft in de patiënt en heel erg daarmee bezig bent, dan kan het maar zo zijn dat je die keuzes niet durft te maken. En dat zie je ook echt heel vaak gebeuren.
Maar heeft dat dan niet ook te maken met de emotionele volwassenheid van de arts?
Misschien. Of het is inderdaad aangeleerd laagje wat je eromheen plaatst om ervoor te zorgen dat je de beslissingen kan nemen die je moet nemen.
Maar daarmee stel je eigenlijk dat je als je je echt openstelt voor de patiënt, dat je dan niet meer besluitvaardig bent. Dus dat vind ik wel interessant. Want dat is dus ook wat die premier van Nieuw-Zeeland zei, die Ayen, ik ben niet zo goed met namen, die zei bij haar vertrek van je kan empathisch zijn en besluitvaardig. En heel vaak is het een soort smoes dat je niet empathisch hoeft te zijn, omdat je anders je besluitvaardigheid ten grondslag gaat. Ik denk ook niet dat het waar is. Dus ik denk dat je heel empathisch kan zijn en besluitvaardig, maar dat je meer nuance meeneemt in je besluit. Dus je bent minder kort door de bocht.
Ja, daar zit denk ik wel wat in. Ik moet wel zeggen dat ik het altijd lastig heb gevonden om ook de emoties van een patiënt te laten waar ze waren.
Ja.
Dus ik merkte wel dat ik probeerde om empathisch te zijn en ook probeerde om daar wat mee te doen. Maar daar zat voor mij altijd wel een bepaalde grens aan.
Ja.
En of dat dan emotionele onvolwassenheid is of dat een bescherming is voor jezelf, ik neig eigenlijk naar het laatste.
Ja, dat is een bescherming voor jezelf, maar dat is ook emotionele onvolwassenheid. Want op het moment dat je emotioneel volwassen bent en je kan het laten waar het hoort, dan hoef je jezelf niet te beschermen. Dus dan kan je gewoon tegen de patiënt zeggen, uw verhaal of jouw verhaal lijkt me verschrikkelijk. En weet je, dus dan kan je en empathisch zijn en besluiten nemen, doordat je heel goed kan scheiden, wat is van mij, wat is van de ander. En ik denk dat het ook het oude leiderschap is, dat van beheersing van de emoties, dat juist een nieuwe leiderschap zo essentieel is, dat je dus leert om ook emotioneel volwassen te zijn, om ook een betere arts te zijn voor je patiënt. Ik denk dat dat belangrijk is. En ik denk dat het niet altijd op elk moment kan. Dus ik denk dat als je een traumachirurg bent, dan heb je natuurlijk soms ook niet al te veel overleg met je patiënt, maar moet je gewoon handelen. Maar ik denk wel dat het goed is om ook die emotionele volwassenheid te krijgen in het vak waar je zit en met het type patiënt wat je hebt.
Nou, het zou op zijn minst erg interessant zijn om te kijken wat er dan gebeurt in de zorg. Ja.
Ja, dat denk ik ook. Je ziet wel heel veel mensen daar op dat stuk afhaken. Op dat gebrek aan empathie en emotionele volwassenheid. Ik heb een keer een verhaal gelezen van een arts, vond ik ook erg indrukwekkend. Dat zij stopte met het werken, omdat zij zag toen dat haar collega-artsen bij een patiënt stonden op het einde van het bed met de diagnose, dat je nog van die kaarten, die zaten met op die kaarten te kijken. En zij kwam binnen en ze keek naar die patiënt en ze zag dat hij al dood was. En die artsen stonden nog over die kaart gebogen om te kijken wat ze zouden gaan doen. Ja, dat vond ik wel een beetje exemplarisch.
Dat is heftig, ja.
Dat is wel heftig, ja. Maar goed.
Maar kijk, in mijn opleiding was daar ook geen ruimte voor. Kijk, in mijn opleiding, en dat is al lang geleden natuurlijk, maar het was een technisch vak. Of welke soort dokter je ook werd. Het was toch met name gericht op de vaardigheden die je had. En eigenlijk niet om omgaan met emoties en omgaan met empathie.
Ja, terwijl het wel verschil maakt. Zeker ook als er fouten worden gemaakt, wat natuurlijk ook gebeurt. Dus ze ben altijd vrij kritisch op artsen, ook al heb ik veel artsen ook in de coaching. Omdat ik het ook meegemaakt heb met mijn vader, dat er best wel belangrijke fouten zijn gemaakt. En dat mijn vader uiteindelijk is overleden en toch geen migrainebreak te hebben. Maar dus ik ben er wel kritisch op. Dus ik voel ook aan mezelf dat ik nu wel wat kritisch op artsen ben. Terwijl ze natuurlijk een enorme verantwoordelijkheid hebben, omdat ze vaak ook levensreddend bezig zijn. En dat geeft natuurlijk ook een gigantische druk. En ik denk dat die empathie voor jezelf onder die druk ook heel belangrijk is voor artsen.
Ja, en ik denk dat echt ook een manco is. Hè? Het naar jezelf kijken, het voor jezelf zorgen. Dat is voor veel dokters echt onderontwikkeld, denk ik.
Ja, ik denk het ook. Terwijl het ook een druk geeft, arts zijn.
Absoluut, ja, zeker.
Nou, en dan ben je dus bij een zorgverzekeraar terechtgekomen. En een tussentijd, zo voelt dat echt ook een beetje als een tussentijd. En daarna heb je weer een nieuwe keus gemaakt. Hoe ging dat dan?
Ja, dat was eigenlijk een hele rare openbaring, vond ik. Want ik merkte dat ik op me heen begon te kijken. Ook omdat ik niet helemaal voor ogen had dat er nog een goed carrièrepad was binnen een zorgverzekeraar. En ja, van de een op de andere dag werd ik gebeld. Joh, we hebben een leuke plek bij Kempenhagen. Is dat iets voor jou? En toen dacht ik, ja, directeur, nou, dat weet ik niet. Kempenhagen, is een slaapkliniek, maar dat weet ik ook niet. Ik ben chirurg in ieder geval geweest. En het was ook nog voor mij ver weg, namelijk onder Eindhoven. Ik dacht, nou, drie keer nee, laat maar zitten. Maar toen las ik het profiel wat ze vroegen en toen las ik toch voor een belangrijk deel mezelf. En toen dacht ik, ja, dan moet ik op zijn minst de gesprekken gaan doen. En die gesprekken bevielen enorm goed. En toen dacht ik, ook een beetje à la Pippi Langkous. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En toen ben ik gewoon naar diepe gesprongen. En dat is nu 3 jaar geleden. En ja, ook van die keuze heb ik eigenlijk nog nooit spijt gehad.
En wat heb je geleerd bij het springen in het diepe? Wat maakte dat je dat gewoon maar deed?
Nou, ik had voornamelijk veel vertrouwen. Ik dacht, ja, waarom komt dit nou ineens op mijn pad? Dus ik dacht, ja, dat moet een reden hebben. En toen ik ook nog mezelf in dat profiel las, dacht ik, ja, nou ja, dan moet het zo zijn. Dus ik heb ook daar weer geprobeerd om de afleidende factoren zoals afstand of zoals een slaapkliniek uit te schakelen en na te denken, ja, maar wat is dan dat ik hierin lees en waarom vind ik dat zo interessant? En ook gedacht, ja, dit is dus kennelijk een volgende stap die ik misschien moet nemen.
Ja, dus je hebt de afleidende factoren, ja, doe je eigenlijk hetzelfde, hè? Je volgt je hart en ja. Je zoekt toekomst en je haalt de afleidende factoren van je ego, laat je eigenlijk los. Nou Paul, we hebben het nu eigenlijk gehad over jouw persoonlijke leiderschapszoektocht. Dus hoe kan je liefdevol leider, hoe kan je jezelf liefdevol leiden, zeg maar. Dus volg je hart, zoek toekomst, laat je ego los. En nu vind ik het wel interessant hoe dit persoonlijke leiderschapsgedrag ook jou tot een liefdevol leider maakt op het werk.
Dat vind ik een moeilijk te beantwoorden vraag, omdat ik ook, zoals ik daar straks al zei, echt het gevoel heb dat ik elke dag me ook probeer te ontwikkelen en ook een bepaalde stap en ontwikkeling doormaak in mijn leiderschapstijl. En ik denk dat toen ik begon bij Kempenhagen, ik met name ook bezig was om te voelen wat de organisatie voor leiderschapstijl nodig had. En na te denken, ja, wat kan ik daar dan in meebrengen? En dat vond ik niet makkelijk, omdat je ziet dat het bedrijf in een fase was waarin er toch een aantal veranderingen nodig waren. Die toch wat meer van mijn sturende kant vroegen dan ik eigenlijk van nature zou willen hebben. En ik merk wel dat ik in het begin heel vaak experimenteerde met een soort coachend leiderschap. Proberen om de verantwoordelijkheden bij andere mensen te leggen. Te proberen om mensen verantwoordelijk te maken voor bepaalde delen van het bedrijf. Maar merkte ook wel dat dat gewoon niet altijd ging. Het ging in sommige gevallen ontzettend goed, maar niet in alle gevallen. Dus dat vergde van mij met name heel veel schakelen. En dat deed ik vaak ook niet helemaal goed, denk ik. Maar dat leer ik wel steeds beter. En ik merk dat naarmate misschien het bedrijf aan mij en ik aan het bedrijf wen, dat ik ook steeds meer ontdek wat de juiste manier is van leiding geven en de juiste toon is die je moet raken.
Ja, dus je vormt eigenlijk je leiderschap. Ik hoor je eigenlijk zeggen dat je dat je adaptief bent. Dus je neemt als het ware het bedrijf in je op. Dan kijk je wat is er nodig en dan ga je dat proberen te geven. Klopt dat?
Ja, dat klopt. En dat betekent niet dat het bedrijf dat dan ook automatisch accepteert. Dus dat, er zit ook wel een verschil in tussen wat ik denk dat het bedrijf nodig heeft en het bedrijf ook kan accepteren in leiderschapsstijl.
Hoe bedoel je dat?
Nou, ik denk dat bijvoorbeeld als je kijkt naar zelfsturende teams, dat dat een heel mooi fenomeen kan zijn, ook voor grote delen van de zorg. Maar dat betekent niet dat het bedrijf dat al aan kan of het bedrijf dat ook al kan accepteren. Dus daar zul je naartoe moeten groeien. En ik denk dat dat ook is wat ik de afgelopen 3 jaar heb gedaan. Nadrukkelijk ook nadenken, wat is mijn stip op de horizon? En waar denk ik dat het bedrijf uiteindelijk een duurzaam besturingsmodel in zou hebben? En vanaf daar terugdenken, oké, op welke manier moet ik dan nu accepteren dat er bepaalde dingen niet gaan zoals ik ze wil? Misschien moet ik mijn stijl een beetje aanpassen, misschien niet zoals ik het nu zou willen, maar wat wel nu in deze fase nodig is.
Ja, dus je hebt eigenlijk heel goed gekeken naar, weer naar de toekomst. Dus je hebt een toekomst voor het bedrijf gemaakt, waarvan je denkt, hey, dat is nodig voor de toekomst. En daar ga ik ze naartoe opvoeden eigenlijk. Of leiden.
Ja. En dat is denk ik wel kenmerkend voor de stijl die ik nu heb. Dat ik eigenlijk constant met die toekomst bezig ben. Ook in de drukte van alle dag. Hè? Want de waan van alle dag is best wel dominant aanwezig. Dus het kost veel. Ja, we hebben veel te doen. En mooie dingen te doen, maar ook gewoon niet zulke leuke dingen te doen. En dat leidt ook weer af van de toekomst.
Ja.
En ik ben wel nadrukkelijk altijd bezig met die toekomst. En soms voorop, maar hij zit altijd in mijn achterhoofd. Omdat ik denk dat als we dat niet doen, dat je uiteindelijk de boot gaat missen.
Ja.
En dat je dus te laat bent met je aanpassen.
En wat heb je dan bijvoorbeeld voor aanpassing nu, als je kijkt naar de toekomst, wat voor aanpassing ben je dan nu aan het maken?
Nou ja, kijk, bijvoorbeeld dat ik mijn toekomstbeeld niet zeg dat gaan we volgend jaar bereiken, maar dat ik eigenlijk daar 1 of 2 of 3 tussenstappen tussen formuleer en wat nadrukkelijker ook die tussenstappen ga maken. In plaats van dat ik in mijn hoofd bezig ben met een bepaalde toekomstvisie en denk van nou, daar komen we wel. Dus ik vertraag ook een beetje. Geef ook het bedrijf de kans om te wennen aan een nieuwe situatie, wennen aan bepaalde nieuwe processen die er zijn, wennen aan bepaalde nieuwe verantwoordelijkheden en vanuit daar een stap verder te maken. En ik vind dat wel lastig, want ik merk dat ik daar wel af en toe wat sneller in ga dan het bedrijf kan bijdragen. Of bijdragen, niet goed woord, bij.
Bij kan houden.
Ja, bij kan houden.
Ja. Dus je loopt eigenlijk voor de troepen voor. Dus je kijkt naar de toekomst, je maakt tussenstappen. Hoor ik je zeggen, en ik hoor je ook zeggen dat je het bedrijf tijd nodig heeft om te wennen aan de nieuwe stappen.
En dat vergt van mij aanpassingsvermogen.
Ja, en geduld ook.
Ja, zeker.
En nu hebben we het eigenlijk over je zoekt toekomst. En als je praat over wat je ook geleerd hebt om het los te laten van het ego, hè, dus de status en geld in jouw geval, dus dat je je besluiten losmaakt van je ego. Hoe doe je dat in je leiderschap in het bedrijf?
Dat is lastig, omdat wat je ziet is dat we eigenlijk aan het voorsorteren zijn op een duurzaam toekomstgericht bedrijf. En daar hebben we gewoon een aantal stappen in te zetten. En dat vergt van heel veel mensen in het bedrijf en heel veel processen en heel veel middelen een verandering. En dat gaat gepaard met weerstand en dat gaat gepaard met het botsen van ego's. Dus ik word ook wel eens af en toe wakker dat ik denk, oh ja, dit is echt een clash van ego's. In plaats van, dit kan ik misschien ook wel anders oplossen en moet ik misschien wat handiger aanpakken. Dus het vergt veel reflectief vermogen van mij. En dat doe ik ook eigenlijk dagelijks. Heb ik het nou goed aangepakt? Had ik dit anders moeten doen? Is dit de juiste manier?
Dus dan zeg je eigenlijk, in die veranderingen dan gaan ego's botsen en komt er weerstand. En dat is niet altijd een probleem waar ik op moet interveneren, omdat dat ook soms gewoon zo is. En dat moet zich dus
zetten.
Dit moet zich dus zetten, ja.
Ja.
En neem je dan je besluiten, laat je daar je besluit op beïnvloeden of niet?
Ja, en daar remt mijn chirurgische geest mij een beetje, want ik ben wel echt heel erg korttermijns denken opgevoed. En ik heb ook echt een belangrijk onderdeel van het ontdokteren is geweest dat ik mijn horizon moest verlengen. Ik was echt gewend, patiënt komt binnen, die behandel ik en dan is het klaar. En dat allemaal in een tijdsbestek van een dag. En nu gaan die processen gewoon niet zo lang. Mijn vrouw werd er helemaal gek van. Ze zei, ja, dit. Nee, maar dat kan ook morgen. Ja, dat kan ook wel morgen, ja. Maar daar had ik echt externe hulp bij nodig om dat aan te geven. Dus ik, ja, dat vertraag en geduld hebben, dat heb ik echt moeten leren.
En hou je dan ook vertrouwen? Want ik hoor je eigenlijk dat je temporiseert met wat je wil en wat mogelijk is met de context waar je in zit. Dus je temporiseert, dus je vertraagt. Maar heb je dan, wat doet dat dan met je vertrouwen?
Ja, dat kan alleen maar als je vertrouwen hebt dat het goed komt. En dat kan alleen maar als je de vertrouwen hebt dat de mensen met wie je mag werken dat ook uiteindelijk aankunnen. En dat heb ik wel echt heel erg in mijn hart zitten. En ja, ik denk als ik dat niet zou hebben, zou ik het niet kunnen. Maar het vergt ook wel een beetje. Je kunt ook tussenoplossingen bedenken. Je kunt ook vertragen en bijvoorbeeld een deadline neerzetten. Dus dan vertraag je maar wel met een resultaat.
Ik zit er nog eens even over na te denken wat je nu allemaal zegt. Want ja, wat mij gewoon opvalt in je verhaal is dat je continu je ego ook op uitzet. Dus als ik naar je luister, dus als ik het op me in laat werken, dan zeg je dus dat aanpassingsvermogen en geduld. Dus je werkt gewoon met wat er is. Dus in plaats van dat je de organisatie duwt naar wat je ego wil, dus forceren, wat eigenlijk heel erg in ons westerse managementstijl zit, zet je dat eigenlijk opzij en kijk je gewoon wat is er en wat kan er, dus wat is er mogelijk. En daardoor blijf je ook in verbinding met je omgeving en daardoor hou je ook vertrouwen ook in de mensen om je heen. Dus je nodigt mensen ook uit om het beste van zichzelf te geven. Om samen aan die haalbaarheid van die toekomst te werken.
Ja, maar ja. Dat heb ik wel moeten leren. Dus ik denk dat ik daar wel.
Ja, dit is wel echt liefdevol leiderschap in wat ik mensen leer eigenlijk. Ja. Wat jij nu vertelt ook.
Ja, ik heb daar wel anderhalf jaar de tijd voor moeten nemen hoor. Want Ik denk wel dat ik in het begin een heel ander idee had over de dingen die ik zou willen bewerkstelligen. En op een gegeven moment wel de realisatie hebben gehad van oké, dit is wat het bedrijf aan kan.
Ja.
Dus hier heb ik mee te dealen.
Ja, het is dat je roeit met de riemen die je hebt. Maar dan is het ook, kun je omgaan met, want voor het ego is het nooit genoeg, hè? Dus als je roeit met de riemen die je hebt of je werkt met wat er is, dan lijkt dat altijd minder dan wat het ego wil. Dus ook roeien met de riemen die je hebt klinkt al van, het is niet al te best, hè, die riemen waar je mee moet roeien.
Het is een negatieve lading.
Het heeft een negatieve lading, ja. Dus het heeft een negatieve lading.
Ja, zo voelt het niet voor mij.
Nee.
In het begin wel, hè. Het eerste jaar voelde het wel echt zo, maar nu is dat niet meer zo. Dit is gewoon hoe wij zijn als bedrijf en dit is wat wij aankunnen als bedrijf. En dat is een zoektocht en ik merk ook dat ik geen vaste stip op de horizon heb. Ik heb wel een idee waar het ongeveer naartoe zou gaan, maar het kan best een metertje naar links of een metertje naar rechts gaan. Het belangrijkste is de beweging die je maakt.
Het gaat dan over de reis.
Het gaat over de reis en het gaat over dat je als bedrijf ondersteunt of ziet dat er een bepaalde verandering noodzakelijk is.
En ik denk dat dat de enige weg is dat je met plezier kan groeien.
Ja, zeker.
Hey, en ik zie waar ik me wel meteen aan moet denken, want ik werk best wel met veel leiders en die ook bijvoorbeeld verantwoording afleggen aan een investeringsmaatschappij, die ontzettende druk leggen op de rendementen, waardoor je eigenlijk, en op het moment, dat is vaak ook ego, dus dan wordt het niet gewerkt met je moet met de roeien die je hebt, moet je dus zeg maar de overkant halen, nu. Speelt dat ook bij jouw stichting?
Nou, ja, tuurlijk. Kijk, de betaalbaarheid van zorg is echt een belangrijk issue, dus ook bij ons in het ziekenhuis. Dus je zit altijd op een spanningsveld tussen enerzijds een rendement halen en financiële, het financieel goed doen en anderzijds een bepaalde verandering teweeg brengen. En de veranderingen die ik probeer te bewerkstelligen gaan altijd gepaard met druk op productie. Ja. Om je een voorbeeld te geven, als ik een bepaald traject in wil en ik heb daar een paar dokters voor nodig, omdat zij inhoudelijk gezien essentieel zijn om een bepaalde behandeling te bewerkstelligen, kunnen ze op dat moment geen productie doen en kost ons bedrijf geld. Dus dat is een beperkende factor. En dat betekent ook dat je gewoon soms niet harder kan dan dat dit kader je geeft.
Ja.
Dus dat speelt echt. En dat is denk ik ook wat je in heel veel ziekenhuizen op dit moment ziet. Dat men wel wil veranderen. En ja, de boeken en de bladen en de video's staan er vol van over. Dat heel veel bestuurders echt wel een idee hebben over waar ze naartoe willen. Of het nou een ziekenhuis is of als zorgverzekeraar. Maar het daar komen met de beperking die de financiën met zich meebrengen is echt een enorme opgave. Ja. En remt dus ook.
Maar is het dan ook niet tijd om iets te doen aan die gouden kettingen? dat is een normaal beroep wordt, arts zijn.
Ja, ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook dat je... ik denk dat een van de oplossingen zou zijn dat je met z'n allen probeert om een beweging te bewerkstelligen, in plaats van dat je nog steeds accepteert dat er een kloof zit tussen een manager en een dokter, tussen een dokter en een bestuurder, tussen het ziekenhuis en de zorgverzekeraar. En als je al die verschillende belangen, ja, dan is het kansloos. Dan is het kansloos om alles te veranderen. Dus je zult daar dichter naar elkaar toe moeten komen. En dat betekent dat je een deel van je ego los moet laten of over je eigen schaduw heen moet stappen. Maar je zult in win-win situaties moeten gaan denken. Ja. En dat betekent dat je misschien wel moet zeggen, de gouden kettingen van de artsen moeten eraf. Maar ik denk dat je ook moet. Ik denk dat het veel breder is dan alleen het salaris van de arts.
Nou, wat dan?
Nou, kijk, het salaris van de arts is één ding. Maar het is ook iets goeds. Ik denk dat als je realiseert dat de gemiddelde dokter 15 jaar leert voordat hij specialist is. Ja. Waar een collega die na 4 jaar een traineeship induikt en een goed salaris heeft, ja, dan kun je afvragen of het salaris wat de arts verdient, of dat dan te hoog is.
Nou ja, het gaat natuurlijk om het hele systeem.
Ja, en dat is een opgave waar niemand nog in geslaagd is. Maar het is zo complex en het is zo groot en het is zo veelomvattend.
Ja, en jij hebt natuurlijk vanuit jouw positie nu met alles te maken, hè? Met en de zorgverzekeraar en met artsen.
Ja, ja.
En wat is dan het belangrijkste wat je dan mee zou willen geven aan...
Nou, ik probeer nadrukkelijk die kloof te dichten. Dus toen ik begon, toen hadden wij niet een hele goede relatie met onze zorgverzekeraars. En nu weet ik toevallig wat van zorgverzekeraars en hoe ze denken, maar ik heb ook nadrukkelijk de verbinding opgezocht en ze aangegeven waar mijn problemen zitten. Niet om zielig te doen, maar wel om met ze het gesprek te openen van, oké, dit zijn mijn problemen, dit zijn de dingen die jij wil. Ja, hoe komen we tot elkaar? En ik merkte wel dat het inzicht geven in de problemen die ik had en de openheid die ik gaf bij die zorgverzekeraar als al een hele andere lading gaf aan de gesprekken. En automatisch een soort van vertrouwen gaf van oké, nou, dan proberen we het samen te doen. Dus ik denk dat het bewustzijn van die kloof en daar niet in willen duiken en niet willen versterken, maar juist dat proberen te overbruggen, ik denk dat dat heel belangrijk is.
En eigenlijk zeg je ook weer dat je de kloof overbrugt door eerlijk te zijn.
Ja, dat is echt het allerbelangrijkste. Want zorgverzekeraars snappen echt wel hoe ziekenhuizen werken, hoor. En ziekenhuizen weten ook wel hoe zorgverzekeraars werken. Maar het is niet alleen maar financieel. Het is ook ego, het is ook macht, het is ook... het zijn andere belangen. Ja. En daar kun je ook open in zijn.
We hadden het net nog even over groeien met plezier, hè? Dus dat je soms moet temporiseren. Dus ik denk wel dat het een kenmerk is van ongeveer elke leider dat hij sneller wil dan kan.
Dat denk ik ook.
Volgens mij is dat gewoon ook leiderschap, dat je voor de troepen uitloopt en dat je gewoon mogelijkheden ziet die hier gewoon nog niet zijn. En dat je, ja, ik herken dat ook wel in mezelf. En hoe hou je nou de lol erin?
Ja, dat is een mooie vraag. Ja, de luchtigheid en de relativiteit inzien. En de dingen die ik doe zijn ook niet altijd leuk. Er zitten heel veel leuke elementen in, maar er zitten ook een aantal elementen die niet leuk zijn. Maar een beetje luchtig kunnen doen helpt enorm. En ja, voor mij is het collega's en team zijn heel belangrijk om dingen te relativeren en met elkaar op te pakken. Dus dat zijn voor mij de key dingen.
Nou, volgens mij jouw warmte is ook een sleutel.
Dank je.
Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat mensen wel graag voor jou werken.
Ja, ja, maar ik heb ook een andere kant, denk ik.
Welke dan?
Nou ja, ik denk dat ik ook als chirurg echt wel geleerd heb om een bepaalde drammerigheid te hebben en een bepaalde doelgerichtheid te hebben. En het is voor mij wel belangrijk om die dingen in balans te houden.
Ja, grappig. Maar als ik zeg die warme kant, dan bedoel ik echt niet dat je niet drammerig bent of dat je niet doelgericht bent. Het is echt heel grappig dat je niet alleen maar warmte wil hebben.
Nou ja, ja, ik denk dat dat ook... Dat is voor mij een zoektocht in hoeverre liefdevol leiderschap, warmte voor je mensen en doeltreffend zijn en resultaatgerichtheid.
Ja. Ja.
Dat is voor mij nog een puzzel hoe die dingen bij elkaar horen. En ik zie ze soms wel als twee afzonderlijke dingen en dat hoeft denk ik niet.
Nee, voor mij is hetzelfde. Dus voor mij gaat liefdevol leiderschap echt over eerlijkheid en over warmte. Ja. Dus over empathie. Dus en eerlijkheid heb je nodig om tot resultaat te komen. Dus ja, je wilt ergens naartoe met elkaar. Dus dat is natuurlijk altijd weer een speelveld. Ja, ja, liefdevol leiderschap is voor mij heel stevig. Maar ik begrijp wel dat het niet voor iedereen zo is. Dus dat is soms ook een beetje spraakverwarring met het woord liefde. Het gaat echt over waarachtigheid.
Ja.
Dus je kan de hoogste baas moet eerlijk zijn. Ik heb er een blog over geschreven. En voor mij is dat ook juist, als ik ga kijken naar mijn eigen motivatie, waarom ik deze podcast ook wil opnemen, is dat ik het heel erg belangrijk vind dat we meer liefdevol leiderschap krijgen. En dat gaat echt over waarachtigheid, dus dat je de waarheid spreekt en dat je empathie en begrip kunt hebben en dat dat je steunpilaren zijn, je fundament in je leiderschap. Want anders heb je niks. Dan moet je kijken, wij zitten in een wereld vol dictators. En die hebben alleen maar die ego voorop staan. En die verkopen aan zichzelf dat ze het goede doen. Maar uiteindelijk willen ze gewoon allemaal persoonlijk winnen. En dat is. En ik ben blij dat er meer hoger sensitievere mensen naar de top gaan. Ik vind dat heel belangrijk. Of die dat deel in zichzelf ook hebben ontwikkeld.
Ja.
Ja. Oké, ik denk dat we nu aan het einde zijn gekomen van de podcast. Paul, ik wil jou heel hartelijk danken. Ik vond het een heel interessant gesprek en eigenlijk een fijne ontmoeting, zoals altijd. Zo ken ik het ook bij jou. We hebben het eerst gehad over persoonlijk leiderschap en daarna ook nog gehad over jouw eigen leiderschap. Waarin je eigenlijk hetzelfde doet als in het persoonlijke leiderschap, namelijk je aanpassen aan wat haalbaar is in een bedrijf. Toekomstgericht, dus je ziet een toekomst en daar ben je heel erg op gericht. En je vertraagt daar waar nodig en je houdt daar ook vertrouwen. En dat doe je ook door je ego opzij te zetten en gewoon te werken met wat er is. En zodat je met plezier kan groeien. En dat plezier hou je erin door luchtigheid en door de liefde voor je collega's. Ja, nou dankjewel voor je komst.
Heel graag gedaan, leuk om te doen.
Nou, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat we jullie hebben kunnen inspireren. Voel je vrij om deze podcast te delen met anderen in je omgeving. Mocht je interesse hebben in de kracht van liefdevol leiderschap, dan kun je voor meer informatie over onze trainingen en leiderschapsprogramma's terecht op onze website www.inspira.nl. En je kunt natuurlijk altijd mijn boek nog kopen en lezen. Ik heb er nog een paar honderd liggen. Nou, ik hoop dat je de volgende keer weer luistert naar een gloednieuwe aflevering. En vergeet vooral niet om deze podcast te liken, te volgen en te delen. Ik wens jullie een hele fijne en inspirerende dag toe.